En we lezen 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen, verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Aan de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging van het bloed van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in wie gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid, ondervraagd en onderzocht hebbende, de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degenen die het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom opschortende de lenden van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, zijt heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot u een vader aanroept, degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar een ieders werk, zo wandelt in vreze de tijd uw inwoning. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de vader en overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Die wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil. Die door hem gelooft in God, die hij opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. Hebben dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid van de waarheid, door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkaar vurig lief, uit een rein hart, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid van de mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Ik had dit stukje expres even gekozen, 1 Petrus 1, omdat we hier de levende hoop hebben in vers 3. Wedergeboorte door een levende hoop. En die hoop die is gekoppeld aan dat wat erop volgt. Een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dus hier hebben we al.
Als de kinderen willen spelen daar, dan mag het wel. Dus als je 10 minuten zat bent of eerder of later, dan kun je ook hiernaast wat spelen. Dus kijk maar jullie willen.
Oké. Dus een hoop door de opstanding van de doden. Die opstanding, daar hebben we nog meer gelezen in dit hoofdstuk. Die gelooft in God, vers 21, die hem opgewekt heeft uit de doden. En dan volgt daarna ook weer die wedergeboorte in vers 23, wedergeboren tot een levende hoop. En hier in vers 23, wedergeboren. En hoe zijn we wedergeboren, zegt Petrus tegen deze gelovige Joden. Niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. We zijn uit zaad wedergeboren. Iets waar ik in de loop van de studies nog wel eens een keer op terug zal komen. Wedergeboorte en opstanding, die hebben ook iets met elkaar te maken. Ook taalkundig gezien hebben ze iets met elkaar te maken. Ja, opstanding en geboorte. Dat Petrus deze dingen hier naast elkaar gebruikt, die opgewekt en wedergeboren, opstanding uit de doden, dat is niet voor niks. En we zijn niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad. Dus iets wat niet kan bederven, niet kan vergaan. Door namelijk het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat maakt Petrus een tegenstelling in die laatste twee versen. Dan zegt hij, alle vlees is als gras en alle heerlijkheid van de mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. En dat woord, dat is dus dat zaad. En dat zaad gaat over de opstanding uit de doden. Zoals we net in vers 3 lazen. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die heerlijkheid van de mens, dat is hier een beetje ironisch gebruikt. Want de heerlijkheid van de mensen is als gras. En als een bloem. Wat lezen we van die bloem? Het verdort. Die bloem die valt af. En als je een jaartje verder bent, of al, eigenlijk al veel eerder, dat gras dat is niet meer te vinden. Die bloem waar die heeft staan bloeien, die zie je helemaal niet meer. Het is gewoon weg. Dat is de heerlijkheid van de mens. Maar het woord van de Heere blijft in de eeuwigheid. En dat is dat woord wat wederbaart, wederom geboren doet worden. En dat is het woord wat gaat over de opstanding uit de doden. Als we het dus gaan hebben over opstanding uit de doden, ja, dan moeten we onze begrippen wel heel helder hebben. Het wordt zo af en toe ook best een beetje technisch misschien. Maar daar ontkomen we niet aan. Van je moet, ook als je je Bijbel leest, met verstand te werk gaan. Je moet duidelijk je begrippen definiëren. En daar consequent in zijn. Dus dat gaan we proberen te doen. Daar gaan we zo meteen mee beginnen. En dan beginnen we gewoon helemaal aan het begin. Dus ook langzaam opbouwen. Als je op die manier te werk gaat, dan ben je bezig, ik noem het altijd maar, waarheidsvinding. Je probeert te doorgronden wat nou waarheid is. En als je op die manier een Bijbelonderzoek gaat doen, en je probeert dat onbevooroordeeld te doen, dan kan het gewoon niet anders dan dat je zo af en toe in conflict komt met andere opvattingen. Nou, daar moet je niet al te bang voor zijn. We doen het ook niet om in conflict te komen. Ik zei, het doel is om de waarheid te vinden. En als dat in conflict komt, dan is dat niet iets waar je blij mee bent. Daar kun je ook niet blij mee zijn. Maar traditie, overleveringen van mensen, hebben we net ook gelezen trouwens, van de Joden, die de overleveringen van de vaderen. En waarheid, die botsen ze af en toe gewoon. Ja, daar kan ik niks aan doen. Daar sta ik hier niet voor. Ik ben niet, niet tot doel om eens even lekker te clashen of wat dan ook. Alleen het gebeurt zo af en toe wel. En zeker in een onderwerp wat we nu gaan behandelen. We gaan het hebben over dood. Wat is dood? En wat is opstanding? Nou, daartoe moeten we eerst maar eens helemaal aan het begin beginnen. En dat is in Genesis. Dus we gaan naar Genesis 2. In Genesis 2 wordt de mens geplaatst. En die mens die krijgt de zegen om te eten van alle vrucht van de boom die er staat. Op één boom na. Ja, dat lezen we in vers 15. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bouwen en te bewaren. En de Heere God gebood de mens zeggende: van alle boom van deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom van de kennis van goed en van kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want de dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, vrijelijk eten, maar lieve mensen, pas even op voor die ene boom. Die boom van de kennis van goed en van kwaad. Ik geloof niet dat dat een slechte boom was. Of een kwaaie boom of een verkeerde boom. Dat zie je ook in Genesis 3 vers 6. En de vrouw zag dat die boom goed was tot spijzen. En dat hij een lust was voor de ogen. Het was waarschijnlijk de mooiste boom die er stond. Die boom van de kennis van goed en van kwaad. Alleen van het eten van die vrucht, daar waren Adam en Eva in hun, ik zal maar zeggen, kindse staat nog niet toe bekwaam. Daar moesten ze nog even van afblijven. Want als ze daarvan zouden gaan eten, dan ga je sterven, zegt God. Daar ben je nog niet aan toe. Ik denk zelf niet dat het een beproeving was van eens kijken of ze wel gehoorzaam zijn. Ik denk dat het een oprechte waarschuwing van de Heere God was. Van eet daar nou van niet, want het wordt je dood. Dat kun je nog niet dragen, die kennis van goed en van kwaad. En dan denk ik ook dat de Satan een soort van een halve waarheid spreekt van je zult als God zijn. En ik denk dat die kennis daarin zat. Ware godskennis, een hele diepe, echte godskennis. Alleen dat Adam en Eva die kennis nog helemaal niet konden dragen. Het zou hun dood worden als ze daarvan gingen eten. Maar wat leren we hier verder wat betreft ons onderwerp uit? Nou, God die zegt, gij zult de dood sterven. Er staat mot lamut. Te sterven, sorry, mot tamut. Te sterven, zul je sterven. En dat is een Hebreeuwse manier van zeggen van, het wordt zeker je dood. Dus blijf daar vanaf. Maar wat leren we daarmee wat betreft de mens? Nou, die mens die kon sterven. Zo was hij geschapen. Hij was nog niet in de zonde gevallen. Dus de mens had de mogelijkheid in zich om te sterven, om dood te gaan. Dat staat hier in Genesis 2. Pas ervoor op, want het wordt je dood. Dus die mens die God geschapen had, die had de mogelijkheid om te sterven. En dat noemen we sterfelijk. Adam en Eva waren sterfelijk geschapen. Dus dat is even de definitie. Wat is sterfelijk? De mogelijkheid om te sterven. Er staat hier verder helemaal nergens in de tekst van wat er zou gebeurd zou zijn als Adam en Eva nou niet gegeten zouden hebben. Of dan ook de dood de wereld ingekomen was. Nou, ik denk het zelf niet. Wat zou dan in de loop van de tijd gebeurd zijn, weet ik ook niet. Ik denk dat je dan, en dat is speculeren, maar 1 Korinthe 15, van dat er een verandering zou zou vinden zoals en nu is dood en opstanding. En 1 Korinthe 15, wij die levend zullen overgebleven zijn, zullen veranderd worden. Nou, misschien dat zou gebeurd zijn in de loop van de jaren als Adam en Eva niet hadden gegeten van die boom. Maar ze konden dus sterven. Dus de volgende vraag, tegen wie zegt God dat nou eigenlijk? Tegen wie zegt God nou van te sterven zul je sterven? Ja, natuurlijk tegen Adam. Maar wie was Adam? Wie was nou Adam? Moet je lezen. Het staat in hetzelfde hoofdstuk, een paar versen eerder. Genesis 2 vers 7. De Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. En in zijn neusgaten geblazen, de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Hoe dan? Nou, wat we hier lezen. Die mens die werd, God die formeerde de mens uit het stof der aarde. Dus je ziet daar een mens en die leeft nog niet. Hij is wel geformeerd, maar het is al een mens. Dan gaat de Heer iets doen. Hij blaast de adem des levens in de neusgaten van Adam. Dus hij blaast in die neusgaten van Adam. En Adam, de mens, wordt op die manier tot een levende ziel. Meer staat er helemaal niet over de mens geschreven. Dus hij is geformeerd uit de stof der aarde. De Heere God blaast de adem des levens in zijn neusgaten. En op die manier wordt Adam tot een levende ziel. Dat is het eerste wat we van Adam lezen. Dus Adam is een levende ziel geworden. Nadat hij die adem des levens van de Heer heeft gekregen. De uitdrukking die daarvoor staat. En je hebt gezien in die vragenlijst die ik heb gestuurd. Dat ik ze af en toe aan je ga vragen om wat Hebreeuwse en Griekse uitdrukkingen te leren. Gewoon ter vergelijking van de tekst zo af en toe. En dat ik ga niet in het Hebreeuws schrijven en ook niet in het Grieks. Dus ik zal gewoon de Nederlandse letters gebruiken. Maar het kan handig zijn om ons bepaalde dingen eventjes te helpen. Nou, hier staat die levende ziel. Dat is de ziel in het Hebreeuws. Dat is de nefesh. En ik ga geen officiële manier gebruiken om dat te translitereren, zoals dat heet. Om het in het Nederlands over te schrijven. Maar nefesh, dat is de ziel. En de nefesh chayim. Chayim, dat is een meervoudsvorm voor leven. Dit is nefesh chayim. Dat betekent een levende ziel. Dit is Adam. Die is geworden tot een levende ziel. En probeer eventjes alle ideeën over ziel, wat je in de loop van de jaren hebt geleerd, eventjes te vergeten. Dit is Adam. Stof der aarde. Adem des levens ingeblazen gekregen. En dat is Adam geworden. Tot een levende ziel. Nefesh chayim.
Dat was een dode ziel.
Daar gaan we het over hebben. Moment.
Ik zat er ook altijd.
Dat wat hij ingeblazen krijgt, dat is dus die Adam, adem des levens, dat is de neshama. Even hoor, adem des levens. Neshama. Ga niet.
Neshama.
Geloof ik. Nou. Neshama chayim. En dan gaan we eventjes wat teksten opzoeken. En de eerste die ik daarmee wil vergelijken, dat is Genesis 7 vers 22. Dat is, daar gaat het over de zondvloed. Genesis 7 en dan lees ik vers 21 en 22. En alle vlees dat zich op de aarde roerde, gaf de geest van het gevogelte en van het vee en van het wild gedierte en van al het kruipende gedierte dat op de aarde kroop en alle mens, al wat een adem des geestes, des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven. Hier zien we dat alles wat een adem des geestes, des levens, nou wordt er nog iets tussen gevoegd. Ik zet die volgende er even bij. Dit is Genesis 2 vers 7. En de tekst gebruikt weer neshamat. Nu met een T erachter. Dat heeft met het Hebreeuws te maken, maar daar hoef ik het nou niet over te hebben. Neshamat. En ook gebruikt u een ander woordje. Dat is de ruach. Dat is de geest. Ruach chayim. En dat staat dus in Genesis 7, vers 22. Alles wat leefde op de aarde had neshamat ruach chayim. Dat was de adem des geestes des levens. De adem van de geest van het leven. Dat kenmerkte het leven. Alles wat die adem, die neshamat ruach chayim had, dat was dat, al datgene wat leefde op de aarde. En de Heer zei bij die zondvloed, die gaat sterven. Ook hier zie je dat sterven iets te maken heeft met die neshamat ruach chayim. En je zag het ook wel in vers 21 en 22. Er staat een woordje, dat is één Hebreeuws woord, daar gaan we nu niet op in. Maar dat is de geest geven. de geest geven. Niet de ziel geven. Nee, er staat de mens was een levende ziel. Nee, het gaat de geest geven. En dat zie je in dus Genesis 2 vers 7. De levende ziel door de Neshama Chayim. Genesis 7 vers 22. Neshamat Ruach Chayim. De adem des geestes des levens. Dat is het kenmerk van leven. En als dat er niet is, dan is er geen leven. Dan is er dood. Nou, nog één tekst die daar ook mee te maken heeft. Ook in Genesis. Genesis 6 vers 19. Nee, dat is niet waar. Genesis 6 vers 17. Want ik zie, ik breng een watervloed over de aarde om alle vlees waarin een geest des levens is van onder de hemel te verderven. Al wat op de aarde is zal de geest geven. Ook hier zie je, net als in vers 21, de geest geven. En hierin alles, alle vlees waarin een geest des levens is. Dus hier heb je alleen nog maar, en ik zal ze onder elkaar zetten, de ruach chayim. En dat is Genesis 6 vers 17. Drie uitdrukkingen aan het begin van Genesis. De adem des levens, die God in de neusgaten blies. De Neshamat Ruachim, dus de adem des geestes des levens. Was ook in de neusgaten, kun je lezen. En wat ook in de neusgaten was, de Ruachim. Dat zijn drie gelijkwaardige uitdrukkingen. En waarom, waarom staat hier Neshamat bij en bij andere, deze twee Ruach? Dat kan een verschillende reden hebben. Dat weet ik nu niet zo zeker waarom hier dat onderscheid wordt gemaakt. Maar ik hoop dat je ziet dat ze alle drie in de neusgaten waren. En als die levende ziel, Adam, dit ontbreekt, de Neshama Chayim, ja, wat wordt hij dan? Nou, dan sterft hij. En wat wordt hij dan? Een dode ziel. Dus geen Neshama Chayim. Ruach Chayim. Dat levert een dode ziel. Nou, dit vind je misschien een rare uitdrukking. Van bestaat dat dan? Bestaan er dode zielen? Ja, die bestaan. En de Bijbeltekst, die spreekt daar heel vaak over. Over dode zielen. Alleen, heel dikwijls is dat anders vertaald. Ja, dat zie je dan in de vertalingen niet meer terug. Maar ik denk dat het goed is als we die teksten die ik in de vraag had gezet, om daar gewoon eens eventjes naar te kijken. Wat staat daar nou eigenlijk? En die vragen, of die teksten, de eerste daarvan is Leviticus 21 vers 11. Leviticus 21 vers 11. Daar gaat het over de hoge priester. Ik zal vanaf vers 10 lezen voor het verband een klein beetje. En hij die de hoge priester onder zijn broeders is, op wiens hoofd de zalfolie gegoten is, dus de heilige zalfolie waarmee die gezalfd is tot hoge priester, en wiens hand men gevuld heeft om die klederen aan te trekken, zal zijn hoofd niet ontbloten, nog zijn klederen scheuren. Ook zal hij bij geen dode lichamen komen. Zelfs over zijn vader en over zijn moeder zal hij zich niet verontreinigen. Hier staan dode lichamen. Zo vertaalt de Statenvertaling dat. Maar geen enkele andere vertaling vind je die daar ook maar laat zien dat het gaat over dode zielen. De tekst zoals die er staat, Eigenlijk geen enkele dode, zoals de NBG dat heeft. Of geen lichaam van een dode. Dat zegt de HSV, geloof ik. Ja. En wat er staat in het Hebreeuws, en dat kan ik nu doen, want dit woordje kennen we. Daar staat nefesh, meet. En meet, dat is een werkwoord wat we ook al zagen in Genesis 2 vers 17. Te sterven, zo is sterven. Dus hier staat een ziel dood, een dode ziel. Een ziel die is gestorven. Dat is wat er in Leviticus 21 vanzelf. Wat mocht die hoge priester niet doen? Nou, die mocht geen dode ziel aanraken. Zelfs zijn eigen vader en zijn moeder mocht hij niet, als hij gezalfd was en als hij hoge priester was, mocht hij geen doden aanraken. En de Bijbel die drukt dat uit met deze woorden. De nefesh meet, de dode ziel.
Dus hoe lees je dan vers 11?
Ja, zoals ik zeg. En hij zal ook bij geen dode zielen komen. Of zo. Hij zal geen dode zielen aanraken.
Op alle zielen van doden staat te letten.
Ja, of zielen. Of geen enkele ziel van een dode. Of alle zielen van doden. Inderdaad. Ja. Numeri 6, vers 6. Daar gaat het over de Nazireeën. Al de dagen die hij zich de Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam van een dode niet gaan. Er staat precies hetzelfde. Dus ik kan hier gewoon nummer 6 en 6 bij zetten. Met andere woorden, ook die Nazireër. Nou, dat waren speciale mensen in Israël die tot een bepaald doel geheiligd waren. Of een eed gezworen hadden. Nefesh meet. Die mochten niet tot geen enkele ziel van een dode, staat er eigenlijk. Een dode ziel komen.
Ja.
Nummer 19, vers 11 en 13. Dit zijn maar een paar voorbeelden trouwens die ik geef. Als we het begrip ziel gaan wat uitgebreider gaan bespreken, kom ik daar uitgebreider op terug. Maar het gaat even ter inleiding, dat we weten waar we het over hebben met elkaar en waar het naartoe gaat. Nummer 19 vers 11. Wie een dode, enig dood lichaam van een mens aanroert, die zal 7 dagen onrein zijn. En vers 13. Al wie een dode, het dode lichaam van een mens, die gestorven zal zijn. En hier staat elke keer de ziel die gestorven is. Of vers 13, de ziel die gestorven is. En het dode, enig dood lichaam. Enig dode ziel. Of de ziel van een dode. En Leviticus 11. Die hadden we al gehad. Leviticus 22 vers 4. Ja, die maakt het eigenlijk nog bonter in de vertaling. Leviticus 22 vers 4. Niemand van het zaad van een Aaron die melaats is of een vloed heeft, zal van de heilige dingen eten totdat hij rein is. Mitsgades die iets aanroert dat onrein is van een dood lichaam. Of iemand van wie het zaad de bijligging ontgaat. Daar staat het woord dood lichaam. En dat wordt er ook niet bedoeld. Maar er staat zelfs het woord dood er niet bij. Er staat alleen maar nefesh. Er staat alleen maar de ziel. En dat wordt dan vertaald, bij mij in de Statenvertaling, met dood lichaam. Dus het begrip nefesh kan heel goed de dood inhouden. Een ziel kan dood zijn. Ziel is niet automatisch leven. En zeker niet, en daar gaan we het ook nog even over hebben, een onsterfelijke ziel. Die bestaat helemaal niet. Je kunt er naar zoeken in je Bijbel. Het begrip onsterfelijke ziel kom je er niet in tegen. En ik heb jullie ooit wel eens wat boekjes geschreven over, ja, van hoe lees ik de Bijbel, ik geloof deeltje 6 dat het is. Ja, hoe je wat software of een concordantie kunt gebruiken om dit soort dingen ook gewoon zelf na te gaan. En ik zou zeggen, probeer het. Ja, probeer zelf eens te zoeken naar dit soort teksten en eens te kijken of je iets dergelijks kan vinden. Ja, dat is gewoon een hele goede oefening ook voor jezelf. En een controle voor mij. Ja, als je iets tegenkomt, denk je van ja, maar hoe zit dat dan? En ik hoor het graag, zoals je weet. Nou. Dus die levende ziel, die is levend geworden door de Neshama Chaim, door die adem des levens in de neusgaten. Adam en Eva die hebben gegeten van die vrucht. En ze zijn gestorven. Ze werden een dode ziel. Door het eten van die vrucht. Ze hebben de geest gegeven. En dan ga je dood. Onsterfelijk.
Maar was dan een ziel dood?
Wat zei je?
Was het dan een dode ziel? Of had het dan nog wel een aards leven?
Wat bedoel je nu? Wat Adam en Eva boven het hoofd hing was, ten dagen als ze zouden eten van die vrucht,
ja,
dan wachtte hun de dood. Er staat niet dat ze op dat moment gelijk zouden sterven. Nee, ze zouden gaan sterven.
Ja.
De dood was het onherroepelijke gevolg van, natuurlijk bleven ze nog een poosje in leven, maar uiteindelijk, het sterftesproces zette zich in en aan het eind van was de dood ingetreden.
Ja.
Snap je?
Ja, ik heb het wel eens. Begon toen al.
Ik heb het wel eens.
Ja, in feite begon het net als bij ons. Je sterfproces begint volgens mij feitelijk al zelfs bij je geboorte.
Ja.
Ja, dus die dood is alleen, dat is niet wat er bedoeld wordt. De dood is gewoon dat er geen levensgeest meer in je is. De mens verloor zijn heerlijkheid, al zijn heerlijkheid, het beeld van God verloren ze, maar ze waren niet gelijk dood. Dat gebeurde aan het eind van hun leven.
Ik heb het wel eens anders uitgelegd. Ze ontvingen twee levens. Adem der levens staat er letterlijk.
Ja, er staat meervoud inderdaad. Ja.
En nadat ze gezondigd hadden, werd dat ene leven doorgesneden. Dus bleef dat aardse leven met God alleen nog over.
Ja.
En dat blijkt ook uit het feit dat ze zagen dat ze naakt waren.
Ja.
Want ze kregen een andere kijk.
Hier gaan we het allemaal nog even over hebben. Maar nu ga je toch onderscheid maken tussen aards leven en ander leven. Maar ik wou eventjes mijn verhaal doen. Misschien dat we straks even de vragen kunnen doen. Inderdaad. En er komen nog veel meer vragen natuurlijk. In de loop van de tijd. En die ik niet allemaal gewoon in één middagje op kan gaan lossen. Daar hebben we gewoon even wat tijd voor nodig. Dus de mens is sterfelijk geschapen. En dat hij sterfelijk geschapen was, dat hij niet per se hoefde te sterven, maar dat hij wel zo sterfelijk geschapen was, dat kunnen we ook vinden in die tekst uit het Nieuwe Testament die ik had gegeven. Dat is die brief aan Timotheus, de eerste brief van Timotheus. Ik had trouwens in de vragen, heb ik daar een foutje staan in de tekstverwijzing. Ik weet niet of er sommigen van jullie zijn die daar dat was opgevallen. Maar vraag 21, 22 en 23. En daar staat vers 14, dat moet vers 15 zijn. Allemaal, het moet allemaal vers 15 zijn. Want die tekst is daar een beetje moeilijk leesbaar. Maar wel heel essentieel om te begrijpen van wat er nou eigenlijk staat. Dus overal waar je vers 14 ziet staan, dat moet vers 15 zijn. Nou, wat lees je in 1 Timotheus 6 vanaf vers 11? Maar gij, o mens Gods, vlieg deze dingen. Ja, dus ontvlucht ze, jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, tot het welk ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden het voor vele getuigen. Ik beveel u van God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die te zijne tijd vertonen zal, de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heeren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft en nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Welke twee dingen staan hier van God gezegd?
Sterfelijk.
Hij is onsterfelijk. Maar er staat nog iets bij. Er staat iets bij. Wat zei hij? Hij bewoont een ontoegankelijk licht. Dat hoort daar inderdaad ook bij. Maar hij is alleen onsterfelijkheid. Hij heeft alleen onsterfelijkheid. Het idee dat er tegen Adam en Eva gezegd werd: je zal de dood niet sterven. Je gaat helemaal niet dood als je eet van die vrucht. Dat is een dubbele leugen. Ten eerste zegt hij: dan zul je als God zijn. Dat werd niet zo, was niet zo. Maar eigenlijk zegt hij ook nog eens: van dan krijg je de onsterfelijkheid. Dan krijg je die eigenschap van die alleen God heeft: onsterfelijkheid. En dat is gewoon niet waar. Dat is een leugen van de Satan. Er is geen onsterfelijkheid buiten God de Schepper. Hij is de enige die onsterfelijkheid heeft. En onsterfelijkheid toe te kennen aan wie dan anders ook, dat is gewoon niet waar. Ik, zoals ik hier sta, ik ben niet onsterfelijk. Het is toch te gek, ook niet iets in mij. Dat zou toch te gek voor woorden zijn als ik dat zeg. Als ik zeg van ja, maar ik heb een onsterfelijke ziel. Dan negeer ik dit. Alleen onsterfelijkheid heeft. God heeft alleen onsterfelijkheid. En wat doet God nog meer? Wat staat er nog meer in dit gedeelte?
Die alle dingen levend
maakt. Ja, heel goed. Ja, die alle dingen levend maakt. En dat is een hele, hele belangrijke. Ik heb hier een verwijzing naar gemaakt naar dat levend maken. Levend maken. Dat woord komt voor het eerst, kom je voor het eerst tegen in Johannes 5 vers 21. En wat is de context van Johannes 5 vers 21? Van levend maken.
Welk vers zit je net? Levend
maken. Heb ik het verkeerde? Johannes 5? Heb ik het verkeerd?
Ja, dat staat wel.
Nee, want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt. Johannes 5 vers 21.
Ja, maar waar staat de levende
mootjes?
Ja.
Oh. Ja. Oh. Hebben jullie misschien een iets andere vertaling? Sorry. Daar heb ik niet naar gekeken. Neem me niet kwalijk.
Vers 13.
Oh, staat wel, vers 13. Oké. Okay. En dat woordje levend maakt, God die alle dingen levend maakt, dat komt voor het eerst voor in Johannes 5 vers 21. En wat zien we daar? In Johannes 5 vers 21. Wat is de context van Johannes 5 vers 21? Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet en hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij hem verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt. Alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Dat is een hele belangrijke. Dat is een hele belangrijke. Die komen straks in 1 Korinthe 15 ook nog tegen. Levend maken heeft te maken met opstanding. Opstanding uit de doden. We spreken ook niet over opstanding van het vlees of voorbestaan van de ziel. Nee, we spreken over de opstanding en de opwekking van de doden. Zij die dood zijn. Zij die dode zielen zijn. Die worden opgewekt. En wie doet dat? Nou, God en de Zoon. In 1 Timotheus 6, gaan we terug. In 1 Timotheus 6 heb ik expres even wat grammatica erbij gezet. Dat was niet om jullie te treiteren met allemaal regeltjes die je vroeger op school wel eens een keer hebt gehad. Maar wel voor het lezen van de tekst wel belangrijk. Er staat dus in die vragen vers 14, maar ik doel op vers 15. Die te zijne tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en de Heere der Heeren. De herziene Statenvertaling doet het wat duidelijker. Hier staan wat preciezer, of ja, preciezer in die de Statenvertaling is ook heel precies, alleen je kan het niet lezen op wie dit nou allemaal slaat. Wat is het gezegde hier? Nou, het vertonen. Ja, dus het werkwoord gaat, het is het vertonen. Dan het onderwerp vind je, ja, wie zal vertonen? Ja, het onderwerp vind je altijd door die wie-vraag. Wie hoort er bij, wie doet er vertonen? Dat is niet onze Heer Jezus Christus. En het is ook niet dat woordje welke. Dat kun je in de Griekse tekst kun je dat heel makkelijk terugzien vanwege de naamvallen. Dat kunnen we in het Nederlands niet terugvinden. Degene die vertonen zal, dat is de zalige en alleenmachtige Heer, de koning der koningen en Heer der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht amen. Hij is degene, dus deze wonderlijke God, die van die gezegd wordt, de zalige en alleenmachtige Heer. Ik denk dat dat slaat op El Shaddai. De alleenmachtige Heer. De koning der koningen en Heer der heren die alleen onsterfelijkheid heeft. En een ontoegankelijk licht bewoont. Dat is degene die vertonen zal. En dan het leidend voorwerp wat erbij hoort. Dat is, wat zal die vertonen? Nou, dat is dat woordje welke. En waar slaat welke dan op terug? Dat slaat niet terug op onze Heer Jezus Christus. Maar het slaat terug op de verschijning. De verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dus wat gebeurt hier? De alleenmachtige Heer. En al die eigenschappen die erachter staan. Die zal vertonen. De verschijning van de Heer Jezus Christus. Dus die eigenschappen die er staan. Koning der koningen. Heren der heren. Die slaan hier allemaal op die God. Die alleen onsterfelijkheid heeft. En die alle dingen levend maakt. Dat is de God van Genesis 2. De God die Adam en Eva tot leven heeft gemaakt. Maar koning der koningen en heren der heren. Ja, dat is een uitdrukking. Ik denk dat je misschien als vanzelf denkt aan het Bijbelboek Openbaring. En het is heel duidelijk dat daar in Openbaring, dat het daar gaat over Christus. De verschijnende Christus. Dat is zijn verschijning. De verschijnende Christus. Die is de koning der koningen en de heren der heren. Dat vind je in Openbaring 17 vers 14 en 19 vers 16. Laten we ze even lezen. Dus misschien wel goed. Openbaring 17 vers 14. Deze zullen tegen het lam krijgen. En het lam zal hen overwinnen. Ja, dat gaat hier over het lam. En we weten dat het lam is Christus Jezus. Want het is een heren der heren en een koning der koningen. En 19 vers 16. En hij heeft op zijn kleed geschreven, zijn dijk, deze naam geschreven, koning der koningen en heren der heren. Dus wat je hier ziet, is dat die God die alle dingen levend maakt, en die onsterfelijke God, die passeert zijn naam, zijn eigen naam, de alleenmachtige, de koning der koningen en heren der heren, naar het lam, naar Christus Jezus, naar zijn zoon. Waarom doet hij dat? Nou, God wil zichzelf verklaren. We doen geen Bijbelstudie voor onszelf, om er zelf beter van te worden of weet ik wat. Ja, je wordt er wel beter van, maar daar doen we het niet voor. We doen dat omdat we weten dat God zichzelf openbaart. En hoe doet hij dat? Dat doet hij in zijn Zoon, Jezus Christus. En hoe weten we dan wie Jezus Christus is en hoe kunnen we hem kennen? Ja, alleen maar vanuit het woord. Dus die God die een ontoegankelijk licht bewoont en die nooit iemand heeft gezien, die kunnen wij gaan zien. Wij kunnen El Shaddai, de alleenmachtige, de koning der koningen en heren der heren, die kunnen wij zien bij zijn verschijning. Hoe zien we die? In de Heer Jezus Christus. Want zij zijn één en dezelfde. En dat is Christus Jezus, dat is die mens die is opgestaan uit de doden, de opstanding uit de doden. En daarom is die opstanding uit de doden zo verschrikkelijk belangrijk. Want we zien hem anders niet als de alleenmachtige Heer en de koning der koningen en heren der heren. Wij zien hem alleen in diegene die is dood geweest en is opgewekt. Want van de Heer Jezus Christus weten we nu ook dat hij onsterfelijkheid heeft. En wij in hem. Nog een keer terug naar Johannes 5, want daar staat eigenlijk diezelfde waarheid. En het is echt een hele diepe waarheid, maar wel de essentie van het christelijk geloof. Te weten dat de God, de schepper van hemel en aarde, de levendmakende God, dat hij geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. En dat zie je ook dus in Johannes 5 vers 21 weer terug en 22 en 23. Want gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Zie je dat? Het is Zoon en Vader. Dat gaat hier een eenheid worden. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, die hem gezonden heeft. Hou het nog even vol?
Ja.
Ja? Gaan we wel even door. Dat stukje van 1 Timotheus 6. Is trouwens iedereen duidelijk hoe je nou dat zinnetje 15 leest? Ja, dus die alleenmachtige Heere die gaat vertonen de verschijning van onze Heer Jezus Christus. En waarom doet hij dat? Opdat wij worden als Mozes. Als ziende de onzienlijke. Staat in Hebreeën 11. Mozes die leefde als ziende de onzienlijke. Nou, als je zo kan leven, dat is toch heerlijk, in alle omstandigheden van het leven, te weten dat je die God kent, die alleen onsterfelijkheid heeft, en die God die alle dingen levend maakt. Ja, als ziende de onzienlijke. En hoe zien we hem dan? In de Heer Jezus Christus. Het is bijzonder dat 1 Timotheus 6 vers 11 tot 16 ingeklemd staat tussen twee stukjes. En wat is het, en dan hoef ik maar één woord te horen, wat is het woord wat bij elk van deze stukjes hoort? Wat is het woord wat bij elk van die stukjes hoort? Het is iets wat Timotheus moet ontvluchten. Vliet het als de pest, zou je bijna zeggen. Ga ervoor weg. Doe het niet.
Dwaalleraars?
Nee. Het zijn niet de dwaalleraars. Het is vers 9. Doch die rijk willen worden. En die vallen in een strik en in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Er staat de geldgierigheid. Een onmatige begeerte om geld te verdienen. Om geld te krijgen. En hij eindigt daar ook mee, dus rijkdom. En vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Er staat zo'n tekst die altijd wordt misbruikt, waardoor je zegt van ja, maar je mag toch genieten. En dan wordt deze tekst erbij. Natuurlijk mag je genieten, je moet ook genieten. Zeker. Vooral genieten van het woord, hè, dat weet je. Maar ook dat genieten hier betekent niet dat we op moeten gaan in al onze wereldse begeerlijkheden. Want Paulus die legt dat genieten uit aan het in de versie die volgde. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelende zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament van tegen de toekomende, opdat ze het eeuwige leven verkrijgen mogen. Dat is genieten wat Paulus bedoelt. Dat is het christenleven. Van de rijken. Ja, ga daar nou alsjeblieft niet je hoop op stellen. Want het geldt voor ons allemaal. Het kan binnen een minuut, het kan gewoon allemaal weg zijn. Ja, hij zegt van dat ze weldadig zijn. Probeer op die manier te genieten. Dus dat staat erin geklemd. Tussen die hoop op de levende God. Die rijkdommen, dat staat er omheen. Onze echte rijkdom is als we mogen weten wie de Heer Jezus Christus is. Omdat we dan kennen die alleen machtige Heere. De Koning, de Koning en de Heere der Heeren. Ik zei net dat ook Jezus Christus die onsterfelijkheid heeft gekregen. Nou, een hoofdstuk wat we in de loop van de keren ook nog uitgebreid zullen bespreken. Dat is 1 Korinthe 15. Daar ga ik nog een klein beetje over zeggen. Dan sluit ik ook aan bij wat de kinderen net hebben gedaan. Bij het zaaien van die zaadjes. Korinthe 15. Dat hoofdstuk is buitengewoon belangrijk. We moeten echt precies weten wat daar allemaal staat. Er staan ook hele moeilijke dingen in. Daar gaan we het ook nog wel over hebben. Maar het hoofdstuk kun je in grofweg in twee stukken verdelen. De eerste vraag was, is er een opstanding? Er waren in de gemeente van Korinthe, waren mensen gekomen die zeiden, er is helemaal geen opstanding. En Paulus die gaat als een echte logicus, hij gaat al redenerend, gaat hij laten zien van als er geen opstanding is, dan is dit de uiterste consequentie. Het verderf. Er is geen enkele hoop. Geen opstanding, geen hoop. Dat is de redenering die Paulus doet. En hij doet dat met een wiskundige precisie feitelijk. Hij zit gewoon logisch te redeneren. Van het ene premisse, of hoe noem je dat? Van het ene veronderstelling gaat hij zo naar de andere veronderstelling toe. Hij doet een beroep op ons verstand. Van als je dat echt gelooft, geen opstanding, heb je niks. Dat doet hij tot en met vers 34. Daarna was kennelijk ook een andere vraag in die gemeente. Ja, maar hoe dan? Als er een opstanding is, ja, hoe dan? Ja, dat is voor ons natuurlijk ook best een vraag. Weet je wat je voor antwoord had gekregen als je dat aan Paulus had gevraagd? Van hoe zal dan de opstanding de doden wezen? Weet je welk antwoord je... Ik ga het niet zeggen hoor. Tenminste, ik ga het tegen jullie niet zeggen. Maar weet je welk antwoord je van Paulus krijgt? Nou, het staat in de tekst, hè? Ja, je durft niet te zeggen. Gij dwaas. Ja, vers 35. Maar zou iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt zullen worden met een hoedanig lichaam zullen komen? Gij dwaas. En dan gaat hij het voorbeeld halen van, hij zegt eigenlijk, je ziet het toch om je heen gebeuren. Het voorbeeld van de opstand. Daarom noemt hij het zo dwaas. Je ziet, kennelijk waren het allemaal landbouwers daar in die gemeente van Korinthis. Dus ze wisten allemaal precies wat er allemaal gebeurde. Zot dat je dit vraagt. En dan geeft hij daar een antwoord op. En hij zegt, gij zaait. Gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend, tenzij dat het gestorven is. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig andere granen. Dus je zaait niet een lichaam, we zaaien een zaadje. Een naakt, een bloot graan. Dan heb je dat woordje naakt weer, hè, van 2 Korinthe 5. Gaan we het ook weer over mee vergelijken. Naakt, zonder heerlijkheid. Daarom vroeg ik net aan de jongens en die meisjes, wat vind je nou mooier? Dat plantje wat er komt of dat zaadje? Dat zaadje heeft geen enkele heerlijkheid. Het is helemaal niks. Het is piep, piep, klein dingetje en het moet nog sterven ook. En dat zaadje moet sterven. En uit een zaadje komt een plantje wat hoort bij dat zaadje. Dat betekent naar het voorveld van tarwe of van enig andere granen. Als je een zaadje van een roos plant, dan komt daar niet een eikenboom uit. Of andersom, om maar even een heel soort voorbeeld te noemen. Ja, bij een zaadje hoort een bepaald plantje. Maar God geeft het zelf een lichaam gelijk hij wil. En aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Dat staat daar. Bij elk zaadje hoort een eigen lichaam. Dus bij dit zaadje wat hier staat, hoort straks een ander opstandingslichaam dan bij een ander zaadje wat daar hoort, wat er staat. En elk heeft ook zo zijn eigen heerlijkheid. Dat zie je dan in vers 39 tot en met 41. Dan gaat hij opeens praten over heerlijkheid. Nou, dat is de heerlijkheid van alles wat erop komt. Niet over die zaadjes, nee, de heerlijkheid. En dan zegt Paulus in vers 42, alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Waar verwijst dat alzo naar? Nou, niet naar vers 39, 40 en 41. Nee, naar vers 37 en 38. Want dan komt er een stukje wat tussen haakjes staat. Paulus doet even een tussenzin om die heerlijkheid uit te leggen. Ja, dus ik zal het even zo lezen. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. En aan in ieder zaad zijn eigen lichaam. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid. Nou, het lichaam staat hier niet trouwens. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dus dat wat er gezaaid wordt is verderfelijk. Het kan vergaan. Dat is die levende ziel van Genesis 2 vers 7. Die gaat sterven en die vergaat. Dat is wat er gezaaid wordt. Dat is wat Paulus hier zegt. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Paulus die gebruikt die vier tegenstellingen. Hij zegt, het wordt gezaaid in verderfelijkheid, opgewekt in onverderfelijkheid. Hij heeft het over oneer en heerlijkheid. Hij heeft het over zwakheid en kracht. En over een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. Dus er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. En er wordt een geestelijk lichaam opgezaaid. Dat zijn twee verschillende dingen. Het natuurlijke lichaam, dat is dat zaadje. En het geestelijke lichaam, dat is het plantje. Dat is de vergelijking die Paulus maakt. En dat natuurlijke lichaam, daar gebruikt Paulus een bijzonder woord. Want wij zeggen natuurlijk, ja, dat is dit natuurlijke lichaam. Maar hij verwijst niet voor niks in vers 45 opeens weer naar Genesis 2 vers 7. Dan is de cirkel weer rond. Hij verwijst naar Genesis 2 vers 7. Alzo, er is ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. Adam werd een levende ziel. Dat lichaam waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe 15 vers 44. Een natuurlijk lichaam. Daar gebruikt u het Griekse woord psyche. En psyche, dat is hetzelfde als nefesh. De ziel. Alleen, hij gebruikt een bijvoeglijk naamwoord hier. Psychikos. Dat lichaam wat hier wordt gezaaid. Dat is een soma psychikos. Een zielig lichaam. Ja, dat wordt laten we het zielijk noemen. Ja, maar dat woordje ziel moet erin zitten. Er wordt niet een natuurlijk lichaam gezaaid. Nee, er wordt een zielijk lichaam gezaaid. Of een zielig. Ja, het zijn ook zielige lichamen natuurlijk. Het zijn maar graantjes, het zijn maar hele kleine graantjes. Het stelt allemaal niet zoveel voor dat we zijn. En dat wordt gezaaid. Maar wat komt er voor moois uit? Nou, een geestelijk lichaam. En dat is pneumatikos. En dat is de pneuma. En dat zal ik volgende keer wel herhalen, want we zijn al een uur verder. En dat gaat er allemaal niet zo heel erg meer in, maar dat zal ik volgende keer nog herhalen. Pneuma, dat is hetzelfde woord als ruach in het Hebreeuws. Ruach Hebreeuws is pneuma in het Grieks. En dat wat er wordt opgewekt, dat is een geestelijk lichaam. Door de adem des geestes des levens. En wie is die geest? Dat staat hier. Dat is onze Heer Jezus Christus, de laatste Adam. Er wordt, als wij straks liggen, ja, ik zeg het maar even plat, liggen weg te rotten in het graf, dan wordt daar straks een hele mooie plant opgewekt. Schitterend mooi. Dat komt er uit het graf. Hoe? Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij heeft daar zelf het voorbeeld in gegeven. Die tekst die ik staan heb over de tarwegraan in Johannes 12. En ons wordt gegeven die levensgeest. Die ruach hayim. Dat is niet de levensgeest die ik nu heb. Dat is die levensgeest die ons een nieuw leven geeft. Opstandingsleven. Waarom ben ik dan niet meer bang voor de dood? Omdat ik weet dat ik ga slapen. Gewoon, het is over en uit. Ook voor mij, het is gewoon, dood is dood. Mijn levende ziel, die blaast straks zijn geest uit. Maar ik weet gewoon op grond van de Bijbel, dat is me gegeven, dat Jezus Christus is uit de doden opgewekt. En hij is geworden een levend, er staat weer hetzelfde woord, een levendmakende geest. Dat is de geest die God, die alle dingen levend maakt, ons inblaast. Sterker nog, hij heeft het ons al ingeblazen in het werk van zijn Zoon Jezus Christus. Wij hebben het onderpand van de geest, als we geloven in de opstanding. En dat is die geest, waarvan Paulus ook aan Timotheus schrijft, niet van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde en van bezonnenheid. Denk er gewoon over na. Want dat is ons levensgeest, dat is onze toekomst. En dan stellen deze graantjes, nou die kinderen die hadden het net prima gezien, die graantjes die stellen niks voor, maar het plantje wat er straks uitkomt is hartstikke mooi. En dat is die hoop waar Paulus Petrus in 1 Petrus naar verwijst. Tot een levende hoop. Hoe? Door de de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou, ik ga stoppen. Ik heb het gehad over een levende ziel die doodgaat. En dan, dat is heel radicaal, dat weet ik. En dan zit je gelijk met vragen van ja, maar hoe zit het dan met dit en met dat en met dat en met dat. En dan zou ik nu zo 4 of 5 teksten op kunnen noemen die mij dan altijd voor de voeten worden gegooid. Van ja, maar het aardige is dat die 4 of 5 teksten die ik zo op zou kunnen noemen nu, daar komt het woord ziel helemaal niet eens voor. Bijvoorbeeld die moordenaar aan het kruis. Daar wordt helemaal niet over een ziel gesproken. Of de rijke man en die arme Lazarus. Het gaat daar niet over een ziel. Of Filippenzen 1. Het gaat daar niet over een ziel. Helemaal niet. 2 Korinthe 5. Het woord ziel zie je er helemaal niet. Ja, dus al die tegenwerpingen. Natuurlijk, ik kan ook wel goede tegenwerpingen verzinnen hoor. En dat ga ik ook doen. Alleen de meeste dingen die je tegen zult krijgen. Daar gaat het niet eens over een ziel. Moeten we er wel een verklaring aan geven natuurlijk. Van ja, wat wordt daar dan mee bedoeld? Maar dit is de Bijbelse leer. En dat zeg ik niet omdat ik dat nu vertel. God heeft de neshama ruach hayim in de mens geblazen. In zijn neusgaten. En zo is die geworden tot een levende ziel. Maar die ziel die is gestorven. Of die kan sterven. En hoe wordt die dan weer levend? Door die levendmakende geest van de tweede adem. De laatste adem. Jezus Christus die is opgewekt uit de doden. En dat is een levendmakende geest. En dat is onze hoop voor de toekomst. En ik hoop dat we daar allemaal, net als Peter zei, ons in kunnen verheugen met een onuitsprekelijke vreugde. Want dat is het.
Amen.
Amen.